Het is en blijft opvallend hoeveel logistiek dienstverleners worden overgenomen in Nederland. Wat komt te kijken bij een overname? Hoe kunnen de kopende organisaties ervoor zorgen dat de integratie goed verloopt? Mijn naam is Diane Essenburg, redacteur van logistiek.nl en ik praat hier in deze podcast over met Ewald Rabe, CEO van de Rabe Groep, en met Anneke Nijk, advocaat arbeidsrecht bij Lexens. Welkom allebei.
Goedemiddag.
Hallo. Dank.
Ewald, veel luisteraars van deze podcast zullen je kennen, maar zou je jezelf en de Rabe Groep kort even willen introduceren?
Rabe Groep, Ewald Rabe. Ja, de derde generatie binnen de Rabe Groep, familieonderneming. 15 landen, 12.000 medewerkers, 160 vestigingen en 2 miljard omzet.
En wat is je rol als CEO? Hoe lang zit je al op deze rol?
Sinds 2003. We hadden in 1991 nog één land, alleen Nederland. Toen ben ik in eind 1990 naar Polen gegaan om daar een bedrijf te beginnen. Die eerste 12 jaar, kunnen we zeggen, was alleen Polen en Nederland actief. Maar we zagen veel meer kansen in andere landen. Toen kwam een derde land erbij en toen moest er ergens een functie opgezet worden die voor een persoon die alle verantwoordelijkheden overnam. En toen werd ik CEO. Ja, en toen ging ik stap voor stap verder in Oost-Europa. En later ook weer de stap naar West-Europa door organic growth en door M&A.
We gaan zo meteen uiteraard verder praten. Tegenover Ewald zit Anneke Nijk. Kun jij jezelf ook kort even introduceren?
Ja, graag. Anneke Nijk, nu ongeveer zo'n 12,5 jaar werkzaam als advocaat arbeidsrecht bij Lexens. En Lexens is een kantoor wat in Amsterdam gevestigd is, maar wel dekking heeft in heel Nederland en ook internationaal. Op terrein van 10 rechtsgebieden, waaronder ook M&A en arbeidsrecht, wat voor het thema van vandaag relevant is. En ook de laatste periode betrokken geweest bij wat overnames in de logistieke sector. En wat betreft mezelf, ja, ik heb veel interesse voor reorganiseren en ook medezeggenschap, wat ook allebei denk ik mooi aansluit bij het onderwerp van vandaag.
Nou, we hebben het vandaag over de overnames. Zeker in de logistieke sector zien we er daar heel veel van. En Ewald, vanuit Rabe heb je er ook aardig wat ervaring mee met overnames. Zeker in Duitsland hadden jullie zelfs de strategie om echt te groeien door overnames. Dus dat het niet per se ging om autonome groei, maar juist door over te nemen. Waarom was die strategie nodig toen de tijd?
Nou, wij willen Europa verder ontwikkelen en in groeiende markten, zoals Centraal-Europa. Voor ons Centraal-Europa is alles wat tussen de Baltische Staten, over Polen, Roemenië, tot aan Bulgarije is. Dat zijn groeimarkten en daar kun je ook nog met een greenfield, met een start, met niets kun je nog beginnen. In een gezette markt, zoals West-Europa, vooral ook Duitsland, kun je wel groeien, maar zeker niet van als je maar niets hebt. Dus je moet ook beginnen met een overname en dan verdere overnames. En totdat je op een bepaald moment een kritische massa hebt bereikt, dat je dan eventueel een nieuwe vestiging kunt openen zonder dat je een overname doet. In Duitsland hebben we ongeveer 25 overnames gedaan.
Sinds 2003 dan dus?
Sinds 2011. Ja. 2011 was een grote stap. Dan hebben we de Winkenden Continental Europe overgenomen. Dat was een hele grote overname geweest voor ons. We waren toen bij ongeveer 550 miljoen euro omzet. En alleen Winkenden was al 400 miljoen dat erbij kwam. Dus we waren heel snel aan een miljard. En dat was echt een grote stap voor ons. Maar doordat je die grote stap verwinkend, en dat was vooral Duitsland. Daarna moesten we verder de witte vlekjes invullen. En dat hebben we ook gedaan. En dan kwamen we ongeveer op 25 overnames, verschillende BV's. Met alles wat erbij hoort.
Ja, en daar hebben jullie ook een speciaal team voor opgericht binnen Rabe, begreep ik, voor overnames.
Ja, we hebben een eigen M&A-team. Dat houdt in, ze sturen de grote processen. Kleinere processen kunnen ze zelf ook afdenken. Als het gaat om financial due diligence, om operational, legal. Dan hebben we vaak de externe de consultants erbij om te helpen voor de local wetgeving. In Duitsland kennen we daar veel van, omdat we er zoveel al van hebben overgenomen. Maar vooral in landen waar we niet zoveel overnames hebben gedaan, moeten wij met externe dienstverlening rekenen. En dat gaat ook heel goed, maar we sturen het centraal. Want we weten eigenlijk alles wat kritisch is voor ons, om te kunnen inschatten of het een goed bedrijf is, ja dan nee.
Ja, Dus ook dat team dat kan zowel op de Duitse markt zijn kennis gebruiken als op de Nederlandse markt. Als...
Duitsland, Nederland, Italië. We hebben in Italië hebben we overgenomen, we hebben in Oostenrijk overgenomen. In Tsjechië hebben we wat overgenomen, maar vooral West-Europa. Dus, dat zal ook verder zo blijven. Dus we zullen West-Europa proberen verder te ontwikkelen op deze manier.
Ja. Want welke overnames in Nederland zijn met kennis van dit team ook begeleid?
Bijvoorbeeld, we hebben Bas overgenomen in Etten-Leur. Een belangrijke speler op warehousing en ook op international traffic naar Italië. We hebben een eigen vestiging of eigen vestigingen in Italië en dat past heel goed erbij. Vooral om het intermodaal stuk wat Bas aanbiedt. En daarnaast was Bas ook actief in het nationale distributienetwerk waar we in Nederland in zitten. Dus ja, dat past heel goed.
Ja, nu gaat het wel over Bas. Ik wilde daar inderdaad ook graag heen. Want Bas was in Nederland vele malen groter dan de Rabengroep. Is dat dan een moeilijke overname?
Nou, weet ik niet of dat een moeilijke overname is. Dan kun je altijd natuurlijk one of the two best nemen. Die situaties hebben we vaker gehad. Niet alleen in Nederland, maar ook in Hongarije bijvoorbeeld. Om Winkanton toen we overgenomen hebben. Was ook veel maal groter dan onze organisatie. Dus eigenlijk is een goede mix ontstaan van de twee managementteams. In Hongarije, maar ook in Nederland. Mm-hmm. Daar komen ook dan goede nieuwe managementteams uit. En dan kunnen wij verder de markt daarmee ontwikkelen.
Ja. En dat managementteam is dan dus een mix van beide bedrijven?
Ja.
Het is niet dat Rabe dan het management bepaalt? Of?
Als een bedrijf 80% in de markt groot is en het bedrijf wat gekocht is 20%. En dan is het natuurlijk heel aannemelijk dat het op die 80% past. Of dat het daarop aangepast wordt. Maar als een ander groter is, dan ga je daar natuurlijk daarnaar kijken. De systemen moeten passen, de processen moeten passen, de organisatiestructuur moeten passen. En ik denk dat vaak dat onderschat wordt bij overnames, de mensen, past de cultuur. Want het bedrijf kan nog zo mooi en aantrekkelijk zijn, maar als de cultuur niet bij elkaar past, moet je het eigenlijk gewoon niet doen.
Oké, ja. Want de Basgroep was in 2021 overgenomen. Nu terugkijkend, is het inderdaad, matcht de cultuur, past het allemaal op elkaar?
Toch hebben veel mensen zich thuis gevoeld bij Bas. Ja. Waarbij bij Rabe ze zich toch niet... Het was een andere atmosfeer. Het was kleiner, het was prettiger. En veel mensen zeggen, ja, oké, we willen nog een stap verder maken in de carrière. Dus het past eigenlijk wel. Dus dat was tijdens het overname traject. Maar toen was de overname gedaan en toen kregen ze toch andere ideeën. En dat gebeurt bij Bas en dat gebeurt ook bij eigenlijk alle andere overnames.
Okay.
Wij hebben... De ervaring dat ongeveer 60-70% van het echte topmanagement, de eigenaar plus één of twee, die dan gewoon niet verder willen, niet verder gaan. En die willen, ja, en de eigenaar heeft dan meestal ook een mooie cent op zijn zak. Die wil niet meer. Die zegt, ja, waarom zou ik nog hard willen werken omdat ik de schaapjes op droog heb? Ik kan er niks bij voorstellen, maar goed, dat accepteer ik van de verkoper. Dus ja, dan ga je daar al mee rekenen. En berekenen dat niet doorgaat. En vooral na een overname is eigenlijk een 6 maanden traject echt zwaar. Mm. Omdat er veel integratie moet gebeuren. Er moet veel op elkaar aangepast worden. Ja, en dan moet je dan ook 1 stap meer willen doen. En dat je dan net goed verzorgd bent, dan ga je meestal dat traject niet meer in.
Okay. Dat valt me wel op, want dat is inderdaad wel wat iedereen zegt bij een overname. Dat ze echt rekening houden met iedereen. Dat je personeelmanagement binnen boord gaat blijven. Maar dus met terugwerkende kracht is dat eigenlijk niet altijd te beloven.
Nou, ik zeg niet dat het aan de belofte ligt. Het ligt vooral aan de mensen. Of ze er mee willen niet, of niet. Want die taak ligt er gewoon binnen de nieuwe onderneming. Wat je gekocht hebt. Maar nu spreken we over twee bedrijven die één land gekocht hebben. Maar als we een nieuw land overnemen. Ja. Waar we geen bedrijf hebben. Helemaal niets hebben. Een nieuw land in Oostenrijk hebben we overgenomen. Maar wat gebeurt daar na 2-3 maanden? Heb je de eerste opzeggingen op het bureau liggen. Omdat de mensen zeggen, ja, ik wil dat me niet meer aandoen. Ik heb dat nou al 10 jaar gedaan. En dan moet ik weer 3 jaar hard werken. Dus daar moet je gewoon rekening mee houden. En alle beloftes van de werkgever, maar ook van de werknemers, die zijn mooi. Maar dat kun je pas eigenlijk na 12-18 maanden inschatten of dat werkelijk ook wat gebracht heeft.
Okay. Ja, nou, heel veel overnames gedaan. Welke vind je het lastigst terugkijken? Is dat dan inderdaad in een nieuwe markt of juist in een bestaande markt?
Zo heb ik er nooit naar gekeken, want elke markt is anders. We hebben een bepaald doel en elke overname die is makkelijker of moeilijker. Het ligt er ook al vooral aan de partij waar je van koopt. Als je van, we hebben ook van private equity gekocht en dan gaat het snel. Okay. Dan, gaat het gewoon, dan praat je met professionals. En Oostenrijk hebben we gekocht in 6 weken. En in, ik geloof dat we winkend in die overname tot we vanaf de LOI... totdat het op de beurs gepubliceerd werd, was ook 6 weken. En dat was een grote overname voor ons. Maar er zijn professionals aan de andere kant, daar kun je goed mee werken. Maar als je kleine bedrijven hebt, die zijn meestal slecht voorbereid. Slechte informatie, geen data room. En dat zijn moeilijke overnames. Dus de grote zijn makkelijker,
ja.
Als je dat vergelijkt met de kleine.
Misschien ook emotie.
Ja, en dan ja, vandaag is het maandag en dan zeggen ze, ja, we hebben het weekend erover gehad, we willen verkopen. En vrijdag hebben ze een telefoontje gehad van een nieuwe klant en die wil beginnen. En dan is het die volgende maandag, nee, we willen toch niet verkopen. Dat is best wel lastig, maar als je van een goed bedrijf koopt, dan is het simpel, straightforward. En je weet heel snel of je het doet of je het niet doet.
Ja. Ja, alleen op juridisch aspect dus af en toe wat kennis inkopen, begrijp ik.
Ja.
Want Anneke, wat is wat jou betreft het belangrijkste voor de kopende partij om over na te denken?
Voor de kopende partij is het heel belangrijk om ook goed te weten... Ja, wat is de wens qua personeel? Hè? Is überhaupt de wens om het personeel mee over te nemen? Of is er misschien een belang om een onderdeel meer te kopen... voor bijvoorbeeld de techniek of andere belangen die er spelen... En het is goed om dat in kaart te brengen en om dan ook te analyseren, ga je dat ook bereiken? Want in sommige gevallen krijg je eigenlijk het personeel automatisch mee in dienst als je bepaalde onderdelen opkoopt. Dus dat is een analyse die echt van tevoren goed gemaakt moet worden.
Ja, want kun je dat even kort uitleggen, wat voor opties er zijn qua overname?
Ja, het is denk ik goed om nog toch wat onderscheid te maken tussen verschillende soorten overnames. Het kan, als er bijvoorbeeld aandelen worden gekocht in een bedrijf, dan neem je eigenlijk de vennootschap met alles wat daarin zit mee over. Dus ook het personeel met alle arbeidsvoorwaarden die erbij horen, die neem je dan mee over. Dus vanuit de werknemer bezien is dat misschien op het eerste oog het minst spannend, want je werkgever blijft hetzelfde, je contract blijft hetzelfde. Dus dat lijkt dan overzichtelijk. Soms wordt er ook met een juridische fusie gewerkt. Nou ja, dan zie je dat contracten, dat heet dan onder algemene titel, mee overgaan. Dus eigenlijk ook dan gaat je arbeidsovereenkomst automatisch mee naar de fusie. Blijft de inhoud ook gelijk. Maar bij een activa-passiva transactie, wat in de markt denk ik heel veel gebeurt. Ja, als je specifiek wilt afspreken welke stukken van een onderneming je koopt... Dan kan dat soms een overgang van onderneming creëren. Ja, dat is een juridische term die ook uit Europese wetgeving komt. En als er sprake is van zo'n overgang van onderneming... daarvoor is het heel erg bepalend of van dat onderdeel wat je koopt... of daar de identiteit ook van behouden blijft. Als dat zo is, dan krijg je ook al het personeel wat erbij hoort... automatisch in dienst als koper. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is.
Ja, en van deze drie vormen, Ewald, wat zie je het meest gebeuren bij Raben?
Overname over aandelen, dus we kopen de BV of meerdere BV's. Maar dat is eigenlijk altijd het voorval. Als je een deel van een bedrijf koopt, is het natuurlijk ook heel veel werk om dan de overname scherp te doen. En om het op die dag dan te integreren. Dus dat brengt wel veel risico mee. Dus de aandelenovername is heel gebruikelijk.
Ja, maar dan begrijp ik dus dat de medewerkers die worden overgenomen, dat hun arbeidsvoorwaarden gelijk blijven. Dus krijg je dan binnen Raben niet een hele grote weerwar aan arbeidsvoorwaarden?
Ja, vooral in landen waar de CAO niet aanwezig is of de CAO eigenlijk niet overal aanwezig is. Kijk, in Nederland is het goed gestructureerd, is vrij simpel. De moeilijkste markt daarvoor is Duitsland, want elk Bundesland die heeft eigen regels, heeft eigen tariefonderhandelingen gedaan. En het is quasi een eigen CAO, maar niet alle vestigingen die je overneemt zijn CAO gebonden. Dus dat is echt een... een wirwar van verschillende structuren die we hebben. En die, daar hebben wij echt veel tijd voor nodig gehad om die echt maar allemaal op één spoor te brengen.
Ja, want dat is uiteindelijk wel de wens, dat het dan dus wel gelijk getrokken wordt.
Ja, voor mij is altijd de wens, ik wil altijd standaardisatie daar waar het kan. In onze processen, maar ook in de arbeidsvoorwaarden. Waarom zou de één een bepaalde taak doen voor een beter of slechter salaris dan de buurman? Ja. Ja, dat gaat er bij mij gewoon niet in.
Ja. Anneke, heb jij dan wel nog tips voor om dat dan goed te regelen?
Ja, die harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, dat is als hoofdregel geldt toch wel afspraak is afspraak. Dus dat je niet zomaar doordat er een overname is geweest de arbeidsvoorwaarden kan aanpassen. Maar ik herken heel erg dat wel de wens is vanwege administratiedruk of inderdaad ook de ongelijkheid tussen het personeel. Hè. Waarom heeft de een 25 vakantiedagen en de ander bijvoorbeeld 30? Hè. Dat is lastig uit te leggen en geeft ook frictie. Ja, ondanks dat de hoofdregel geldt afspraak is afspraak, is mijn tip om te kijken wat voor afspraken zijn er gemaakt om dan toch arbeidsvoorwaarden te mogen wijzigen. En want met instemming van het personeel kan je natuurlijk altijd wijzigen. Maar los daarvan kan je ook als werkgever, dus als koper, bijvoorbeeld zeggen, nee, wij willen collectief de arbeidsvoorwaarden wijzigen, juist om die standaardisatie te creëren. Maar daar moet je dan wel een juridische route voor hebben.
Ja.
En dat kan zijn een eenzijdig wijzigingsbeding. Okay. Dus tip, kijk wat er al is afgesproken met het personeel wat je overneemt. En als dat er niet is, dan heb je ook wel op basis van goed werknemerschap altijd een route. Maar dan kom je echt in een belangenafweging terecht. En dan gaat de redelijkheid heel erg rol spelen.
Ja, want dat het goed geregeld wordt voor de medewerkers, is dat de verantwoordelijkheid van de kopende partij of de verkopende partij, dat het met zijn personeel goed gaat?
Nou, wat je ziet is, ik denk dat je als hoofdregel kan zeggen, als je als je dus echt een nieuwe werkgever hebt gekregen, hangt dus van de dealstructuur af, maar dan is het aan de nieuwe werkgever. Maar als we weer zo'n overgang van ondernemingssituatie hebben, blijft ook wel de verkoper nog een jaar verantwoordelijk.
Okay.
Tenminste voor zover de verplichtingen zien op de periode van voor de overname. Vanaf de overname is het wel verantwoordelijkheid van de koper. Maar voor de aandelenconstructies die bij Raben veel gebruikt worden, dan de werkgever blijft dezelfde. Dus die werkgever blijft ook verantwoordelijk.
Ja.
Wat wij wel veel meegemaakt hebben, dat de bedrijven die we dan overnamen, die arbeidsvoorwaarden die we dan tegenkwamen, die waren voor ons makkelijk te evenaren. Dus het was meestal aanpassen naar boven.
Okay.
En daar is eigenlijk niemand op tegen. Tenminste, die heb ik nog niet gevonden, die daarop tegen was. Ja,
dus niemand is er op achteruit gegaan.
Niemand is er eigenlijk op achteruit gegaan.
Nee. Ja, dat is een mooier verhaal inderdaad om te vertellen.
Ja.
Ja, tuurlijk. Maar het kan natuurlijk ook anders gebeuren. Zoals Anneke zegt, dan heb je echt een punt. Dan moet je echt overleggen hoe ga je dat oplossen, long term. Ja.
Ja, want zien we dat in de logistieke markt vaak misgaan? Dat er dus echt wel dat er te slecht naar de medewerkers wordt gekeken?
Nou, ik weet niet of er te slecht naar de medewerkers wordt gekeken. Ik denk meer, als ik even kijk naar rechtspraak op dit punt. Misschien dat de antwoord geeft op jouw vraag. Zie je dat vaak bijvoorbeeld het wel of niet behouden van de leaseauto heel vaak een discussie is. Dat is toch wel een punt waarvoor werknemers wel naar de rechter stappen, mocht dat ontnomen worden.
Want in de logistiek gebeurt heel veel. Bakkerlogistiek recent overgenomen, Schotpoort, HNS Groep. Is het zorgelijk voor de markt, ik kijk even Ewald aan, dat er in de logistiek zoveel wordt overgenomen?
Zorgelijk? Ik kijk even naar Raben. Stel voor dat Raben dit traject niet had gedaan. We zijn met onze 2 miljard zijn wij met 75% gefocust op groupage business, dus distributie in Europa. En 15% warehousing en 6% fresh distribution, 2 tot 6 graden. En nog een beetje C&R. Als wij die stappen niet hadden gedaan om in belangrijke landen, en vooral zien wij als economische motor in Europa nog steeds Duitsland. Als we dat niet hadden gedaan, dan vroeg of laat waren wij overgenomen.
Yeah.
Dan waren wij niet meer op de kaart geweest. Schaalvergroting is belangrijk in onze wereld. Zeker in de groepagenetwerken in Europa. Als je daar niet groot genoeg bent, dan verdwijn je vroeg of laat. De kosten zijn te hoog, de ontwikkeling van de IT-systemen, de zekerheid dat je heel Europa kunt afdekken met een netwerk. Dat zijn allemaal echte problemen. Dus zorgelijk. Zorgelijk zou zijn dat heel Nederland uitverkocht zou worden. Hm. Ja, buiten Nederland. En dat er geen Nederlands kapitaal meer in de bedrijven zit. Dat zou zorgelijk zijn. Okay. Maar als Nederlandse ondernemers actief meedoen om te zorgen dat om ze genoeg schaalvergroting te kunnen creëren door overnames, door organische groei, dan denk ik dat dat goed is. Mm-hmm. Wij moeten niet alleen denken dat een klein bedrijf de mogelijkheid heeft om te overleven. Nee. Wij zijn in een markt waar de concurrentie echt heel groot is. En die zal ook heel groot blijven en misschien nog wel erger worden of scherper worden. Dus als wij dat niet doen, dan verdwijnen we. Vroeg of laat dan spreken we niet meer over overnames, maar over faillissementen.
Ja. Ja, dat is inderdaad zorgelijk. Maar het beeld dat er nu al veel, of tenminste er zijn nu al heel veel buitenlandse spelers, ook op de Nederlandse markt. Net natuurlijk Stef weer wat groter gekocht. Duvebeck.
Ja.
DSV is natuurlijk ook al jaren bij ons actief, DHL. Dus hoeveel echt Nederlandse bedrijven moeten er dan nog zijn voor een goede markt?
Ik weet niet hoeveel Nederlandse bedrijven voor een Nederlandse markt. Maar ik denk dat we niet alleen moeten denken dat het in Nederland ophoudt. Nederland is een heel klein deel van Europa. En wij Europeanen denken dat wij ook ongeveer het middelpunt zijn van de hele wereld. En als je dat dan alle bij elkaar raapt en probeert te begrijpen, dan daar is er helemaal niets van waar. Europa is niet het middelpunt van de wereld en Nederland is niet Europa. Dus we moeten wel even op onze plek staan en begrijpen waar we zijn. Dus ja, we moeten allemaal hard aan de bak om te zorgen dat wij niet alleen in Nederland groot worden, maar ook daarbuiten. En dat beveel ik echt de Nederlandse ondernemer aan. Want ik zou het heel spijtig vinden dat er alleen Duits of Deens kapitaal hier in Nederland rondrijdt. Dat zou niet fijn zijn.
Ik wil heel even snel naar de top 100 logistiek dienstverleners. Kijk ik even naar Rabe op de lijst. En die is in 2023 stond Rabe op 63 en het jaar daarvoor nog op 94. Dus een behoorlijke sprong gemaakt. Dat is het jaar nadat Bas is gekocht. Dus die overname heeft daar volgens mij niet mee te maken. Hoe is die sprong te verklaren voor Rabe?
Om eerlijk te zijn, weet ik niet. Ik heb me met ranking niet zoveel aan mijn hoed. Want ik denk, we moeten elke dag het beste doen wat we kunnen leveren. We zijn een familieonderneming, maar ik ben ook maar een CEO binnen de onderneming. Dat houdt in, ik moet elke dag mijn best doen. En dat is vooral over mijn eigen P&L en balance sheet in plaats van de ranking. Ik denk dat Rabe vanaf 1999 tot 2023. We zijn na de eerste 60 jaar, dus we zijn 1931 begonnen. Ik moet even weer terug. 1931 begonnen. 1991 4,5 miljoen euro omzet met 35 medewerkers. Nu doen we, en we hadden één vestiging. Nu doen we 160 vestigingen, 12.000 medewerkers, 2 miljard. En dat is gewoon van intern hard werken om te ontwikkelen, om naar voren te komen. En wij kijken vooral naar de European ranking. Ja. Omdat wij in het internationale distributienetwerk zitten. En dan is de ranking nog steeds niet belangrijk. Wij denken dat wij iets moeten bieden. En dat kunnen we ook bieden door innovatieve oplossingen voor onze klanten. Goed voor onze klanten zorgen. Goede kwaliteit. In alle landen dezelfde producten. Ja. Ja, en de grote groei is in de laatste 30 jaar bij Rabe gekomen.
Ja. Maar in alle landen dezelfde producten, dat is ook echt belangrijk voor het merk Rabe.
Ja, ik noem ons altijd de McDonald's binnen de logistiek. Of dat nou Italië, Polen of zelfs ook Oekraïne is. Of Nederland, de klant krijgt dezelfde dienstverlening met dezelfde producten. En wij hebben dezelfde IT-systemen, we hebben dezelfde KPI's. En als wij 's morgens om 7 uur in onze management information systeem kijken, dan weten we precies wat in alle landen gebeurt. Want we weten, of dat alle standaardisaties daar. Dus daardoor weten we dat wij over dezelfde cijfers praten.
Ja, dat is inderdaad wel logisch. Of dat voordelen biedt. Ja. Ik was nog heel benieuwd, Rabe, zijn er in Nederland nog overnameplannen op de korte termijn?
Op dit moment niet. We hebben nu 4 vestigingen in Nederland. We waren in 2011 waren we nog in Winterswijk. Toen zijn we verhuisd naar Os.
Ja.
Daarna hebben wij overname gedaan in de Teleur, de firma Bas. En we zijn in Zuid-Limburg begonnen, in Heerlen en ook met een Greenfield, maar ook in Hazerswoude. Dus we hebben 64 in Nederland en we zijn daar in principe mee tevreden. Dat is natuurlijk altijd verder kant om te groeien. Maar zeker niet op dit moment door een overname.
Okay. Is er verder nog iets wat nog niet aan de orde is gekomen in deze podcast? Wat je wel...
Nou, wat misschien nog wel goed is om te belichten, is toch ook wel de rol van de ondernemingsraad. Hè? Want je vroeg, wat zijn nou de juridische aspecten bij een overname? En dan vanuit het arbeidsrecht bezien is toch ook die ondernemingsraad heel belangrijk. En ook in het licht van de hele overname. Want als er een ondernemingsraad is bij de koper of de verkoper, dan kan je er wel van uitgaan dat die een adviesrecht heeft. Ook banken, en mocht iets van de financiering spelen, die willen ook zien dat dat adviestraject dan goed is ingevuld. Dus dat is echt wel belangrijk om goed invulling te geven aan die medezeggenschap. Ja. Alleen dus al vanuit die juridische hoek, maar ook ten opzichte van de banken, maar ook naar de toekomst toe, denk ik. Hè. Als de ondernemingsraad ook het nut en het belang van de overname ziet, helpt dat ook heel erg in je communicatie naar het personeel.
Ja. En dat is dan dus weer de verantwoordelijkheid van de verkopende partij. Van beide.
Ja.
Ewald, heb jij nog iets toe te voegen aan dit onderwerp?
Ik denk dat het een heel interessant punt is, of een heel interessant onderwerp is waar we over spreken. Want ik zou graag zien dat de Nederlandse transport en logistiek zich niet limiteert tot Nederland, maar verder groeit, zoals onze buurmannen dat doen. En ik denk dat Nederland heel sterk in de logistiek is. Als we alleen al zien door Rotterdam onze haven, maar niet alleen. Onze logistieke setup is gewoon goed. En ik denk dat Nederland absoluut meer waard is om meer bedrijven zien te laten groeien. En daar praat ik absoluut niet over hebben. Ik spreek vooral over andere bedrijven die ook misschien zitten ze in een andere tak van logistiek. Ja. Maar dat ze ook verder zouden kunnen ontwikkelen. En dat moedigen ik alleen maar aan.
Ja, dus dat je in Polen naast Simon Loos op de snelweg staat.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, ik woon wel in Polen sinds 30 jaar, maar dat is alleen in de weekenden. Voor de rest ben ik onderweg. Vooral veel in Duitsland, maar niet alleen. En ook in Nederland, zoals van vandaag.
Ja. Nou, dank jullie wel voor jullie bijdrage aan deze podcast. Ewald Raben en Anneke Nijk. Op logistiek.nl meer informatie over overnames en natuurlijk de top 100 logistiekdienstverleners. De ranglijst van 2024 wordt bekendgemaakt op 19 juni. Dank voor het luisteren, tot de volgende keer.